Psalm 79 ligt vanavond voor ons. Psalm waarboven staat gebed om hulp bij de verwoesting van Jeruzalem. Ik zal bij maar veranderen in na, zodat u niet denkt dat het een gebed is om die verwoesting tegen te gaan of iets dergelijks. Want waar we mee van doen hebben meteen in het eerste vers is met Jeruzalem dat tot steenhopen is gesteld. Neem aan dat het geen populaire psalm is vandaag. Misschien ook nooit geweest, dat weet ik niet. Maar we lezen het wel. Een psalm van Asaf. U weet, ik zeg gewoonlijk, dat is nou voor de bundel, voor de verzameling. En ik wijs er maar op dat wij weliswaar een Asaf kennen uit de geschiedenis, maar die leefde in de tijd van David, Salomo. En hier zijn we toch een paar jaar verder, en dat is een understatement, want hier zijn we bij de verwoesting van Jeruzalem. David leefde zo'n pak en beet 1000 jaar voor Christus, en de verwoesting van Jeruzalem was in 587 zo ongeveer. Voor onze jaartelling, dus dat was 423 jaar later of zoiets. Dan zijn we niet meer bij een meneer die Asaf heet, bedoel ik. En daarom heb ik ook alle vrijmoedigheid om te zeggen, het is voor de verzameling. En dat deze psalm aan die verzameling wordt toegevoegd, dat heeft zo zijn redenen, want wij kennen uit de Bijbelse, uit het Bijbelverslag moet ik gewoon zeggen, kennen wij meerdere verwoestingen van Jeruzalem, waarbij er nog één in de toekomst ligt. En waarop de psalm, als u mij vraagt, ook daadwerkelijk van toepassing is. U weet hoe dat gaat in de Bijbel langzamerhand. Wij krijgen geschiedenissen en daarmee gepaardgaande profetieën naar aanleiding van die geschiedenissen. Maar terwijl die profetieën schijnen te spreken over de actuele gebeurtenissen van die dagen, spreken ze feitelijk over latere gebeurtenissen van dezelfde aard. Als je aan het begin van deze psalm zou vragen bij welke gelegenheid is de psalm geschreven, ja, dan is het niet moeilijk, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En dat is dus helemaal aan het eind van de niet helemaal aan het eind, maar min of meer aan het eind van de Oud-Testamentische geschiedenis. Er kwam nog een staartje achteraan. Maar ik bedoel gewoon, we zijn bij de ondergang van het tweestammenrijk van Israël. Het tienstammenrijk was al weg. En we zijn dus in de dagen van Daniel, of beter nog is te zeggen in de dagen van Jeremia. Want van Daniel horen we over deze gebeurtenissen niets eigenlijk. Maar van Jeremia uiteraard wel, omdat de man de laatste 40 jaar van die geschiedenis van Jeruzalem en van Juda heeft meebeleefd in de dagen van een hele reeks van koningen die elkaar in zeer korte tijd opvolgden. Maar het liep uit op de ondergang van de Joodse staat en dus de Babylonische ballingschap van Juda. En het staatje wat erachteraan kwam, dat is dus dat ze dat bij gelegenheid een deel althans van dat volk terugkeerde en min of meer een Joodse staat oprichtte, Jeruzalem herbouwde, een tempel bouwde. En dat is de situatie die wij aantreffen bij het openen van het Nieuwe Testament. Maar ik noem dit met gemak het eind van de Oud-Testamentische geschiedenis van Israël eigenlijk. Wat daarna nog kwam, daar wordt ons eigenlijk ook niks meer over verteld. En de geschiedenis van die staat na de terugkeer uit ballingschap vinden we dus ook inderdaad niet in de Bijbel. Enige kleine profeten die nog wat te zeggen hebben om het Oude Testament af te sluiten, maar daar blijft het dan ook bij. En dus is dit meteen een van de laatste boeken ook van, of geschriften moet ik u zeggen, van het Oude Testament, deze psalm. Logischerwijze. Inhoud komt voor een deel overeen met het boek Klaagliederen, eveneens van Jeremia. Klaagliederen begint met iets als hoe ligt die stad, enzovoorts. Want de stad ligt, die staat er niet meer bij, hè? Die ligt, die is omvergeworpen. En zo begint deze psalm ook. O God, heidenen zijn gekomen in uw erfenis. Zij hebben de tempel uw heiligheid verontreinigd. Zij hebben Jeruzalem tot steenhopen gesteld. Zij hebben Jeruzalem verwoest. Wie die psalm dan geschreven zou moeten hebben, zou ik u dus niet kunnen vertellen. Want ja, uit het boek Jeremia weten we dat er eigenlijk helemaal niemand was die enig vertrouwen stelde op de Heer. Hij voelde zich maar alleen en hij was ook min of meer alleen. En met een heel klein gezelschapje ging hij alsnog het land uit nadat Jeruzalem verwoest was. Hetgeen in het algemeen, in elk geval voor dat gezelschap, nog tegen de wil van de Heer was ook. En de Heer zei, ze zullen je in Egypte achterhalen. Dus wie je moet aanwijzen als schrijver van deze psalm bij deze gelegenheid, ik zou het niet weten. Of het is Jeremia zelf natuurlijk. Hè. Als hij een lang klaaglied kan schrijven, kan hij misschien ook wel een psalm schrijven, denk ik. Verder maakt het me niks uit hoor, wie het geschreven heeft. Hè. Want wij zijn van mening met Petrus dat mannen gods door de geest gedreven zijnde die woorden hebben voortgebracht. Hè. Kortom, geïnspireerd woord van God. Maar laten we de psalm maar eens lezen. O God, de heidenen zijn afgekomen, of gewoon heidenen zijn afgekomen in uw erfenis. Ze hebben de tempel uw heiligheid verontreinigd. Dan denk ik altijd, ja, dat hadden de Joden zelf ook al gedaan. Want dat kun je keer op keer lezen in de geschiedenis. Hè? Maar deze keer is hij natuurlijk verwoest. Als Jeruzalem verwoest is, dan is de tempel ook verwoest. Want wij kennen de geschiedenis uiteraard. Wij weten wat er gebeurd is. Ze hebben de dode lichamen uw knechten aan het gevolgde des hemels tot spijs gegeven. Het vlees uw gunstgenoten aan het gedierte des lands tot spijs gegeven, uiteraard. Ze hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten en er was niemand die hen begroef. Wij zijn onze naburen een smaadheid geworden, een spot en een schimp voor dien die rondom ons zijn. Hoe lang, Heere, zult gij eeuwiglijk toornen? Zal uw ijver als vuur branden? Stort uw grimmigheid uit over de heidenen die u niet kennen en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen. Want men heeft Jacob opgegeten en ze hebben zijn lieflijke woning verwoest. Gedenk onze vorige misdaden niet. Haast u, laat uw barmhartigheden ons voorkomen. Want wij zijn zeer dun geworden. Help ons, o God, onzes heils, ter oorzake van de eer uws naams. En red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is hun God? Laat de wraak des vergoten bloeds uw knechten onder de heidenen voor onze ogen bekend worden. Laat het gekerm der gevangenen voor uw aanschijn komen. Behoud overig de kinderen des doods naar de grootheid uws arms. En geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad, waarmede zij u, o Heere, gesmaad hebben. Zo zullen wij, uw volk en de schapen uwer weiden, u loven in eeuwigheid van geslacht tot geslacht. Wij zullen uw roem vertellen. En dat is dus een gebed naar aanleiding van een oordeel dat over, in elk geval over Juda, maar over heel Israël gekomen is uiteindelijk. Stond niet voor niks in vers 7. Men heeft Jacob opgegeten. Betreft alleen, niet maar alleen de val van Jeruzalem en Judea, maar de ondergang van heel Israël natuurlijk, de beide koninkrijken. Maar het is een gebed om genade, om barmhartigheid, om vergeving van de vorige misdaden. Vers 8. En een roep om wraak bovendien, dat de Heer oordeel zou brengen over de heidenen en in het algemeen zijn vijanden, met aan het eind van de psalm de belofte, zo zullen wij uw volk, de schapen uwer weide, u loven in eeuwigheid van geslacht tot geslacht, wij zullen uw roem vertellen. En dat is precies waarvoor Israël oorspronkelijk geroepen was. En Israël zal dat ook doen in de toekomst uiteraard. Dat wil zeggen, in de praktijk in de dagen van de wederkomst van Christus, waarin het volk als zodanig en als één volk bovendien alsnog zal staan in die koninklijke en priesterlijke positie om te verkondigen de deugden desgenen die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het gaat een beetje snel, ik zat meteen al in het Nieuwe Testament. Dat was nog niet helemaal de bedoeling. Maar daar komen wij vanavond nog wel. Maar ik wil u eerst wat dingen laten zien uit de psalm, om daarna wat algemene dingen te zeggen over deze psalm en ook de plaats die die psalm hier in, tussen die andere psalmen, inneemt. In elk geval, het gaat over verwoesting van Jeruzalem en het verste terug is dat inderdaad in de dagen van Jeremia gerealiseerd. En merkwaardigerwijze, men vindt hier ook meteen allerlei uitspraken die wij met name in Jeremia tegenkomen. Hoofdzakelijk in Jeremia zelfs, en dat wil ik u vooral laten zien. Want in vers 2 staat, zij hebben de dode lichamen uw knechten aan het gevogelte des hemels tot spijs gegeven. Met als de, en nog een paar van die zinnen. Het vlees uw gunstgenoten aan het gedierte des velds tot spijs gegeven. Ze hebben hun bloed rondom Jeruzalem vergoten alsof het water was. En er was niemand, en dat is de samenvatting van vers 2 en 3. Er was niemand die hen begroef. Maar dat zijn nou precies de woorden die bij herhaling aan het Joodse volk gericht worden in de dagen, in de dagen van Jeremia. De dagen die uitliepen op de verwoesting van Jeruzalem in de tijd. En het bevestigt mijn zinziens des te meer dat Jeremia de meest voor de hand liggende schrijver is van deze psalm. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet hoor. Dat maakt me ook verder niks uit. Maar u zou wel kunnen vaststellen dat deze geschiedenis hier in Psalm 79 beschreven rechtstreeks van doen heeft met wat in Jeremia in het algemeen beschreven wordt. En ik blader even naar Jeremia hoofdstuk 7. Boven het hoofdstuk staat tempelprediking van Jeremia. En de Heer had tot Jeremia gezegd in vers 16... Ik heb hem nu toch voor me liggen, dus ik lees hem maar even mee. In vers 16 van Jeremia 7. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrei noch gebed voor hen op en loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. De Heer wil zelfs het gebed niet horen, zegt tegen Jeremia, doe dat niet. En dat is niet per ongeluk dat het hier staat, want als je zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat er meteen een verwijzing onder naar Jeremia 11 vers 14 en naar Jeremia 14 vers 11. En daar heeft men maar bij gelaten, maar staat nog een paar keer in ditzelfde Bijbelboek. Dat wil zeggen, die ondergang van Jeruzalem stond vast. En de Heer zegt, er valt niks meer aan te doen. Je hoeft er ook niet voor te bidden, het gaat gebeuren. Het zou ons op zijn minst herinneren aan wat gezegd wordt over de 70ste week van Daniël. De profetie zelf in Daniël 9 eindigt in de laatste verse met nogal opvallende herhaling van het begrip verwoesting. Zodanig dat de vertalers er niet eens meer een fatsoenlijke zin van hebben kunnen maken. Ik ook niet trouwens. Ze zal verwoest worden, een verwoesting zal uitgestort worden over de verwoeste en er zal een verwoester komen en dat soort dingen meer. Achter elkaar. En het heet, bovendien heet het, dat het vast besloten is, staat erbij. En als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald in Thessalonicenzen 5, staat er, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Het zijn dingen die vaststaan. Het heeft ook geen zin om te bidden dat het niet zal gebeuren. De Heer heeft gezegd met grote stelligheid, dat gaat gebeuren. Ik zal dat oordeel brengen. En dat is ook de strekking eigenlijk van het hele boek Jeremia. Want ja, het is geschiedenis, maar wat moet je met al die profetie als het toch pas opgeschreven is, feitelijk en verspreid geworden is, nadat alles al gebeurd is. Dat heb je toch, hè? Ik bedoel, die waarschuwingen van Jeremia dat Jeruzalem zou verwoest worden, die komen niet honderden jaren van tevoren. Die vinden plaats in de dagen dat het ook daadwerkelijk gebeurt, binnen enkele decennia. En hij blijft die profetieën herhalen totdat ze inderdaad vervuld zijn. Waarna je kunt afvragen, wat moet het dan nog in de Bijbel, want wat moeten wij ermee? En het antwoord is, die heb ik van mijn grootvader trouwens, het antwoord is dat zodra dezelfde omstandigheden zich voordoen, zijn dezelfde profetieën weer van kracht. En dezelfde omstandigheden doen zich vandaag voor, want we hebben weer een ongelovige Joodse staat met een minderheid uit het wereldjodendom dat in die staat woont, overigens. Maar dat was in de dagen van Jeremia feitelijk ook. Een ongelovige Joodse staat die naar het woord van God niet wil horen. En dat betekent dat er dus een oordeel over zal komen. Er is niks aan te doen. En hetzelfde deed zich voor, misschien nog wel nadrukkelijker, in de dagen van de Heer Jezus en daarna van de apostelen. Een ongelovige Joodse staat, met een merendeel van het Jodendom trouwens nog gewoon in de verstrooiing, zoals het vandaag ook nog steeds is. Maar men wilde naar de Heer niet horen en dus zou Jeruzalem verwoest worden. De vervulling daarvan vinden we overigens ook niet in de Bijbel. Hè? Dat wil zeggen, daar vinden we geen verslag van dat het gebeurd is. Maar wij worden allemaal geacht te weten dat in ongeveer het jaar 70 van onze jaartelling de Romeinen Jeruzalem verwoest hebben, met de grond gelijk gemaakt hebben en zelfs de heuvels van Jeruzalem geëgaliseerd hebben. Er viel niet meer aan te verwoesten, zal ik maar zeggen. En de Heer kondigde het aan. En het is ook daadwerkelijk gebeurd. En hij kondigde het aan bij herhaling. En de volgende keer zal zijn aan het eind van de 70ste week van Daniël. Definitief. Maar wat wij lezen in Jeremia is dan vervolgens aan het eind van het hoofdstuk, want ik ga verder op die details allemaal niet in. Daar staat in vers 33 van Jeremia 7... En de dode lichamen deze volks zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijzen zijn, en niemand zal ze afschrikken. En dat is exact wat wij lazen. Dezelfde woorden zelfs, niet dezelfde zinnen, maar wel dezelfde woorden als in Psalm 79 vers 2 en 3. En het hoofdstuk, Jeremia 7, eindigt aan het eind van het volgende vers. Want het land zal tot een verwoesting worden. Alles wat daarin leeft zal gedood worden. En er zou niemand overblijven, zelfs maar om de doden te begraven. Het is ook een van die koningen overkomen. Maar goed, daar heb ik het verder maar niet over. Maar ik sla nog even om naar Jeremia hoofdstuk 15... waar in mijn Bijbel boven gezet is, de ondergang des volks is onvermijdelijk. Zo is men het. En dan staat er boven vers 3... Want ik zal bezoeking over hen doen, met vier geslachten, spreekt de Heere, met het zwaard om te doden en met de honden om te slepen, en met het gevogelte des hemels en met het gedierte der aarde om op te eten en te verderven. En daar vinden we hetzelfde verhaal. En dan eveneens in hoofdstuk 16, vers 3. Want zo zegt de Heere van de zonen en van de dochteren die in deze plaats geboren worden, daartoe van hun moeders die ze baren en van hun vaders die ze gewinnen in dit land. Zij zullen pijnlijke doden sterven. Zij zullen niet beklaagd nog begraven worden. Zij zullen tot mest op de aardbodem zijn en zij zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. En hun dode lichamen zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijzen zijn. Iemand zei, God is liefde. En dacht dat het daarmee allemaal wel geregeld is en dat het dus allemaal goed komt. Dan leer je niks van dit soort uitspraken. En dan kun je ook geen voorstelling maken blijkbaar van wat dat oordeel dan eigenlijk in de praktijk inhield. Toch? God is een God van liefde, maar God is rechtvaardig. En hij heeft zo zijn oordeel, zijn mening, bedoelde ik eigenlijk, zo zijn opvatting over het gedrag van dit volk. Niet maar alleen over hun denken, maar ook over de daden die daaruit voortkwamen. Het is niet voor niks een boek van met meer dan 50 hoofdstukken, Jeremia. Het wordt uitgebreid tot vervelens toe, denk ik ook wel eens, beschreven. En wij zouden er lering uit trekken. Zodat we niet denken dat je met de Heer sjoemelen kunt of zoiets. Of dat hij het een en ander wel door de vingers zal zien of iets dergelijks. En begrijp dan ook nog goed dat het daarbij gaat om zijn eigen volk. Mocht u nou denken, ja, maar wij zijn zijn eigen volk. Dan kunt u daar in ieder geval geen troost uitputten. En bovendien moet ik u zeggen dat het Nieuwe Testament nogal wat afschrikwekkende uitspraken doet over ons. Ons waarschuwt voor het oordeel waarin wij wel degelijk terecht zullen komen. Alleen in dat oordeel wordt niet bepaald of u in de hemel komt of niet. Maar het is wel een oordeel over ons, onze werken, onze levens. En het wordt zodanig beschreven dat we er in ieder geval uit moeten begrijpen, zeg ik maar onderkoeld, dat we daar dan toch wel heel erg veel spijt van zullen hebben. Vreselijk staat er is het om te vallen in de handen van de rechtvaardige God. En het wordt niet gezegd tot ongelovigen, maar het wordt gezegd tot gelovigen. En tot gelovigen wordt ook gezegd dat niet iemand zijn hoereerde gelijk Esau, die om spijzen zijn eerstgeboorterecht weggaf. Want hij vond daarna geen plaats van berouw, hoewel hij die met tranen zocht. Enzovoorts. En er staat ook, dus Hebreeën. En er staat trouwens ook in Hebreeën, indien wij onze onderlinge bijeenkomst nalaten, dan is er alleen nog over een schrikkelijke verwachting van hitte en van vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Daarom heb ik nooit geloofd dat die onderlinge bijeenkomst de plaatselijke samenkomst was op zondagochtend. Ja. Aan landskant is dat kanaal. Nou ja, goed, ik heb er allemaal plaatjes bij altijd. Maar nee, dat heb ik nooit geloofd. Daar hing dat bord wel voor in de zaal. Dus dat heb ik uit de treuren gelezen, die tekst. Ik heb wel eens geteld hoeveel E's erin zaten. Het twijfelachtig was hoeveel E's er zitten in Hebreeën. Dat was Hebreeën 10, hè. Maar goed, soms doe je wat uit verveling. Maar ik wist wel dat het vers niet op die plaatselijke bijeenkomst sloeg. Want er staat, als je hem nalaat, blijft er een schrikkelijke verwachting van hittige toorn enzovoorts. Het is dus wat anders, hè? Het is onze bijeenkomst voor de troon der genade. Voor het geval wij ons niet willen onderwerpen aan de heerschappij van die genade. Begrijp je me goed, degenen die onder de wet willen leven, onttrekken zich aan die bijeenkomst. En staat nog wat te wachten. Dus, want God is een rechtvaardig God. Zeker wel. Nou goed. Maar het moet een toestand geweest zijn in dat land in de tijd. Ik zal u er nog een lezen uit hoofdstuk 34 van Jeremia. Vers 20. Ja, ik zal hen overgeven, dat wil zeggen de vorsten van Juda, de vorsten van Jeruzalem, de kamerlingen, de priesteren en wie het maar waren. Ik zal hen overgeven in de hand hunner vijanden en in de hand dergenen die hun ziel zoeken en hun dode lichamen zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijzen zijn. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Een gruwelijk oordeel over het volk, ter gelegenheid van het gruwelijke oordeel over de stad en zelfs de tempel. Het was toch de tempel van Jehovah, de tempel des Heren, die tempel die door Salomo gebouwd was. En inderdaad, dat was het, maar de Heer bracht er een oordeel over. Wat was het zijn tempel? Het was ook zijn volk. Nou, en waar het hem niet dient, brengt hij dat oordeel. Het was ook lang genoeg van tevoren aangekondigd, in elk geval al door Mozes. Dat was zelfs nog voordat ze het heilige land zouden betreden. In Deuteronomium, zeker. Nou goed, en dan weer terug naar Psalm 79. Vers 4. Waar staat: wij zijn onze naburen een smaadheid geworden. Wij zijn voor onze buren een smaadheid, schande geworden. Een spot en schimp zijn wij geworden voor degenen die rondom ons zijn, de omliggende volkeren. Dat is ook precies wat met name door dezelfde ik had Jeremia al weg, maar wat met name weer door Jeremia aangekondigd wordt. Hè? Precies hetzelfde. En het is het tot vandaag min of meer. In ieder geval, dat is het door de eeuwen heen geweest. Ik heb tenminste wel eens uitspraken gehoord die zeiden: nou ja, als die God van de Bijbel dan de God van Israël is, men bedoelt van het Joodse volk, dan hoef ik die God niet. Hè? En zeker na de Tweede Wereldoorlog gooi je die uitdrukking nog alles hoor, of je leest hem. Als dan de God van de Bijbel die God is van het Joodse volk, nou ja, dan kunnen we hem wel vergeten. Voor zover hij ooit wat betekend heeft, kennelijk betekent hij niks meer. Want hij heeft niks gedaan om de ramp met betrekking tot het Joodse volk te voorkomen. En dat kun je vooral zeggen als je je Bijbel niet kent. Ja, dat meen ik. Als je je Bijbel kent, ligt dat heel wat anders. Trouwens, ik kan er beter niet te veel over zeggen, maar doe maar. Maar over die spot en smaadheid neem ik u weer mee naar Jeremia 24. Vers 9. En ik zal hen overgeven tot een beroering ten kwade, alle koninkrijken der aarde, tot smaadheid en tot een spreekwoord, tot een spotrede en tot een vloek in al de plaatsen waarin ik hen gedreven zal hebben. Lees hem nou nog eens. Ik zal hen overgeven tot een beroering ten kwade. Voor allen, voor alle koninkrijken der aarde. Ziet u wat daar staat? Dat betekent dat waar ze ook komen, in welk koninkrijk op aarde ook, ze zullen daar problemen veroorzaken. Dat staat er. Ik zal hen overgeven tot een beroering ten kwade. Voor, of naar desnoods, voor alle koninkrijken der aarde. Waar ze ook zijn, ze zullen beroering teweeg brengen. Een probleem veroorzaken. Tot smaadheid en tot spreekwoord en tot een spotrede en tot een vloek. Dat is vier keer hetzelfde ongeveer. In al de plaatsen waarin ik hen gedreven zal hebben. En dat is inderdaad de situatie tot vandaag. Je hoeft de krant maar naast te leggen, bij wijze van spreken. Liever zeg ik, leg de geschiedenisboeken er maar naast. Overal waar zij waren, waren zij een probleem. Ik zeg niet dat ze dat moedwillig zelf veroorzaakten. Ik zeg ook niet dat ze er iets tegen hadden kunnen doen. Maar het was nou eenmaal zo. Ik denk dat de duivel daar ook achter steekt. En verder, ja, die dingen doorgronden, dat is ons denk ik niet gegeven. Maar dat het gebeurd is, en nog steeds gebeurt, dat is duidelijk, lijkt mij. Iemand heeft eens uitgelegd dat alle problemen in de wereld van vandaag komen allemaal voort uit Jeruzalem. Uit de situatie van de Joodse staat. Het is bepalend voor wat de westerse wereld doet en zich moet gedragen. Het is bepalend voor hoe die Arabische wereld zich gedraagt enzovoorts. Politiek gezien, het hangt allemaal vast aan de Joodse staat in het algemeen en aan Jeruzalem in het bijzonder. Het is trouwens ook niet voor niks dat die 70ste week van Daniël zal aanvangen wanneer men over Jeruzalem een akkoord gesloten heeft. Want dat staat er. Een overeenkomst met betrekking tot de stad als zodanig. De Joodse stad bij uitstek. Maar er staat waar ze ook zijn, het levert problemen op. Ik zeg het nu maar zo normaal mogelijk, hè? Zo neutraal mogelijk bedoelde ik te zeggen. Ik geef niemand de schuld, maar er staat dat het zo gebeuren zou. Indien zij namelijk niet goedschiks problemen veroorzaken, Bijvoorbeeld door de lof des Heren te verkondigen onder alle volkeren. Het evangelie te prediken, dat wekt ook beroering, hoor. Maar dat deden ze niet. Dat wilden ze ook niet. Ze wilden het woord van de Heer niet horen. Dan zegt de Heer, stuur het je onder de volkeren en dan zul je alsnog beroering wekken, maar dan naar de negatieve kant. En dan heb je nog je vijanden. Zo is het gegaan ook, in ieder geval, hè. En wat daar dan technisch en naar aardse maatstaven de oorzaak van is, ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik denk dat het daarop niet ligt. Ik denk dat die oorzaak ergens ligt bij de duivel die er van belang bij heeft om zich van het volk te ontdoen. Maar ze zouden worden tot smaadheid, tot spreekwoord, tot spotreden, tot vloek, overal waar ze zouden zijn. Er staat een hele reeks van tekstverwijzingen onder. Zoveel heb ik er niet verzameld voor u. Maar we vinden hetzelfde al meteen één hoofdstuk verder. In hoofdstuk 25. Vers 18. Jeruzalem en de steden van Juda en haar koningen en haar vorsten, om die te stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek gelijk het is te deze dagen. Want dit is dan toch, althans die laatste woorden zijn geschreven, op zijn minst na de ondergang van Jeruzalem uiteraard. Hè? En wellicht in de ballingschap, dat weten wij niet, maar het is in ieder geval gebeurd. Het is een bespotting, ja, dat vind ik trouwens nog. Als je bent opgegroeid met het idee van Jeruzalem, de grote stad Davids, de stad van de grote koning, en bovendien de ongeveer de allereerste grammofoonplaatjes die ik hoorde, dat was dat lied Jeruzalem, Jeruzalem. Last night I lay asleep. Hoe is dat in het Nederlands? Er staat een tekst van. Kent u dat lied niet? Een heel mooi lied, muzikaal gezien, maar enzovoorts. En dan heb je nog natuurlijk Jerusalem, hè? Allemaal prachtig. En dan kom je in Jeruzalem en wat zie je dan? Een grote ruïne waar om een of andere reden mensen in wonen. En kruik door, sluit door, tussen de stenen door wegvinden. Ja, het is heel apart om dat eens te zien. Maar ga mij niet vertellen dat dat mooi is. Het is puinhoop. En draagt de sporen van vele verwoestingen achtereenvolgens. En dat is nog netjes gezegd. Het is één grote chaos. En ik voel me er ook zeker niet op mijn gemak, laat ik u dat vertellen. Want je wordt aan alle kanten bedreigd. Dat wordt je trouwens van tevoren ook gezegd door de gids, voordat je erin gaat. En vooral doorlopen. Maar zoveel is er ook niet te zien. Ja, handel is er, maar goed, vooruit maar weer. Dat meen ik serieus, ja. Het doet wat met je. Mijn vader zei ooit, ik wil er nooit meer naartoe. Heel Israël trouwens niet meer. In de wetenschap namelijk dat het toch verwoest gaat worden. Het is hoofdzakelijk een puinhoop, het is van nature een woestijn. En het volk dat zo zijn best doet om een staat op te bouwen, die ik dat van harte gun, zei hij. En ja, datzelfde volk dat zal omkomen in het oordeel dat de Heer erover brengen zal. Dus wat heb ik daar te zien, het zoeken. Ja, ook een opvatting. Maar we waren wel van mening dat het toch heel, heel illustratief is om daar eens rond te kijken. Maar wat je dan dus ziet is Jeruzalem, een puinhoop. Ja, nee, er is een boel nieuw bijgebouwd natuurlijk. Maar dat gaat ook allemaal weer tegen de vlakte. Met alle respect dat je kunt hebben voor wat men daar in enige decennia tot stand gebracht heeft. Dat heb ik dus ook inderdaad wel. Moet ik u toch zeggen, ja, maar het wordt allemaal gedaan in ongeloof en in opstand tegen de Heer. En de Heer zegt, ik zal het verwoesten. Het is zijn goed recht, het is zijn land. En je hoeft er niet te wonen. Trouwens, in het Oude Testament leer je al dat als je de Heer niet wil dienen, kun je beter het land uitgaan. Goed schiks, voordat de Heer kwaad schiks je eruit stuurt. Als je dat al redt, als je die route al haalt. En anders zal je lichaam daar liggen zonder begrafenissen opgevreten worden door de honden en wat er maar stond onder de gevogelte des hemels. Dat staat er toch allemaal in de Bijbel? Ik kan het ook niet helpen. Hè? Met die God hebben wij van doen. Ja, dat is trouwens ook een uitdrukking uit Hebreeën. Uit Hebreeën. Maar vooruit, ik nam u mee naar, wat zei ik, 25, vers 18. Om die te stellen, Jeruzalem, te stellen tot woestheid, ontzetting, aanfluiting en tot een vloek, gelijk het is te deze dagen. En dan maar even nog iets verder naar de klaagliederen van Jeremia. Staat er meteen achteraan dus. Dat begint inderdaad met, hoe zit die stad zo eenzaam? Die vol volks was, dat is één, klaagliederen 1 vers 1. Zij is als een weduwe geworden, zij die groot was onder de heidenen, vorstin onder de landschappen, is zijnsbaar geworden. Ooit in de dagen van David en Salomo, in de praktijk de hoofdstad van de wereld, in elk opzicht, er was een puinhoop van over. En Jeremia bekijkt het en schrijft dit boek. En daarin lezen wij in hoofdstuk 2, vers 15. Allen die overweg... Let even op dat aan het begin van het vers staat Samech. Samech. Dat is een Hebreeuwse letter. Dat wil zeggen een letter uit het Hebreeuwse alfabet. En al die versen beginnen met specifieke letters achtereenvolgens uit het Hebreeuwse alfabet. Hè? Ja. Maar dat is een structuur die wij eigenlijk kennen alleen maar uit de psalmen. Maar hier vind je het ook. Zodat ik dan weer zeg... Nou ja, als Jeremia... Als dit in elkaar steekt, menselijke wijze gesproken, dan kan hij ook een psalm schrijven. Toch? En dit heeft er alle kenmerken van. Maar goed, klaagliederen 2 vers 15. Allen die overweg gaan klappen met de handen over u, zij fluiten en schudden hun hoofd over de dochter Jeruzalems, zeggende, is dit die stad waarvan men zeide dat zij volkomen van schoonheid was, een vreugde der ganse aarde? Maar het is geworden dus inderdaad tot smaadheid. Vers 16. Al uw vijanden sperren hun mond op over u. Zij fluiten, sissen eigenlijk. Zij sissen en kressen met de tanden. Zij zeggen, we hebben haar verslonden. Dit is immers de dag die wij verwacht hebben. En we hebben gevonden, we hebben gezien. Dat wil zeggen, Jeruzalem is eindelijk ten onder gegaan. De vijanden vinden het prachtig. Uiteraard. Dat was ook zo in het jaar 70 van onze jaartelling. En dat zal het ook zijn aan het eind van de 70ste week van Daniël. Kunnen zich voorstellen de situatie van vandaag. En dan wordt Jeruzalem verwoest. En uiteindelijk gebeurt wat de Arabieren zich altijd al gewenst hadden. De totale vernietiging van de Joodse staat. Alsnog. Denk erom dat ze blij zullen zijn. Maar dan komt de Heer. En dan duurt het ook wel een poosje, enige decennia. Maar dan zal Jeruzalem alsnog herbouwd worden en nu definitief. Hè? Als de stad des groten konings, wel moeten zij varen die haar beminnen. Bid voor de vrede van dat Jeruzalem, waar de tronen, de stoelen van het huis van David, de tronen van het huis van David, de tronen des gerichts staan zullen, enzovoorts. Dat is dat Jeruzalem, niet dit Jeruzalem, hè? Ja. Nou, dat zal ik nog meer eens lezen. Klaagliederen 5, vers 1. Gedenk, Heere, wat ons geschied is. Aanschouw het en zie onze smaad aan. Ons erfdeel is tot de vreemdelingen gewend. Onze huizen tot de uitlanders. Wij zijn wezen zonder vader, onze moeders zijn als de weduwe, enzovoort. Wat ging mij om vers 1 natuurlijk. Aanschouw het en zie onze smaad. Zie onze smaad aan. Zijn woorden die in hoge mate overeenkomen met de aanhef van Psalm 79. Maar het gaat dan ook historisch om dezelfde gebeurtenis. Interessant is ook trouwens, we zijn er nu toch bijna, in Ezechiël. Dat in Ezechiël het een en ander ook gemeld wordt van die strekking. waarbij wij in Ezechiël, overigens, ik blijf dat herhalen, met opzet, met Ezechiël zijn wij terecht, weliswaar in de ballingschap, zoals algemeen bekend, maar minder bekend is dat het dan toch de ballingschap was van de 10 stammen en niet de 2, maar wel degelijk in de dagen dat Jeruzalem ten onder ging. En degenen die in ballingschap zijn, ook van de 10 stammen, hebben daar weet van wat er gebeurt, al was het maar via deze Ezechiël. Maar Ezechiël kondigt natuurlijk aan ook een herstel. Niet alleen, niet maar van Juda, maar van heel Israël. En dat is ook wat boven hoofdstuk 36 van Ezechiël staat. Israëls herstel. Profeteert tot de bergen Israëls en zegt gij bergen Israëls, hoort des Heeren woord. Al zo zegt de Heere Heeren, omdat de vijand van u zegt, heja, zelfs de eeuwige hoogten zijn ons ten erve geworden. Zoiets van haha of aha. Zo van het land is ten onder gegaan en wij nemen het land in bezit, zeggen de vijanden. Ze maken het hun land. Daarom profeteren, zegt, zo zegt de Heer, Heeren. Daarom, omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, opdat gij voor het overblijfsel der heidenen ten erve zoudt zijn en gij gebracht zijt op de klapachtige lip en in opspraak des volks. Gij zijt gebracht op de klapachtige lip. Dokter, ik heb last van een klapachtige lip. Die is nieuw, voor mij ook nog. Maar... En een opspraak des volks, dat wil zeggen, ze vertellen er praatjes over. En ze spotten met dat het land ten onder gegaan is. En daarom, gij bergen Israëls, hoor des Heeren woord. En dan worden inderdaad nog steeds toekomstige zegeningen aangekondigd. Maar wel degelijk, het land en het volk is geworden tot smaadheid. En in vers 15 lezen wij in dit verband van Ezechiël 36. En ik zal maken dat men de schimp der heidenen niet meer over u horen. En gij zult de smaad der natiën niet meer dragen. Is daar dus gewoon dat aan die situatie een einde komt. Met impliceert dat daar een tijd aan vooraf ging waarin zij die smaad droegen. Tot smaad, spot en schimp waren geworden. En gij zult uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere, Heere. En daarbij gaat het uiteraard over het nieuwe verbond. En nu ik hier ben, nu ik hier ben, anders zou ik het niet genoemd hebben, maar nu ik hier ben, lees even mee, vers 22 van Ezechiël 36. Daarom zegt tot het huis Israëls, let op dat het niet heet huis Juda of zo, hè. Het is anders, een breder op zijn minst. Zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de heidenen waarin gij gekomen bent. De Heer zegt, ik doe het niet voor jullie, ik doe het voor mezelf. Ter wille van mijn naam. En dat is precies wat de psalmist, dat wil zeggen, psalm 79, ook meldt in het gebed. Want we gaan nu weer eerst terug naar psalm 79... Namelijk, vers 9 van psalm 79. Help ons, o God, onze heils, ter oorzake van de eer uws naams. En red ons en doe verzoening over onze zonden, om uws naams wil. En dat komen we een paar keer tegen zo, in de profetieën. Waarbij de Heer ook gewoon zegt dat hij dat zo doet. Hij zegt, jullie hebben het helemaal niet verdiend, jullie hebben het er niet naar gemaakt. Niettemin, ik doe wat ik beloofd heb. Om de eer mijns naams. En dat is een goede les voor ons, denk ik. Want tegenwoordig schijnt de gedachte te zijn dat wij mensen zijn belangrijk voor God. Wij mogen er zijn, heet dat. Maar goed, want de Heer heeft ons lief, dan stellen we toch kennelijk wel wat voor. Dan zijn we toch iets of anders zou de Heer ons toch niet lief hebben, nietwaar? En En daar moeten we dan een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen. Volstrekt tegen de Bijbelse gedachtegang in dat de mens tot helemaal niets deugt. Toch? En dat God ons lief heeft, dat is niet omdat wij het ernaar maken, maar dat is nou helemaal omdat, ja, wij zijn zijn schepping die in zonde gevallen is enzovoort. En het is het wezen van God. Maar wat hij ook doet, hij doet het uit hem, door hem. En vergeet vooral die laatste niet, hè. En tot hem. Opdat wij zouden zijn, wat is dat? Efeze 1. Opdat wij zouden zijn tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Enzovoorts. Een volk voor zijn naam, zijn erfdeel geworden. Enzovoorts. Uit genade zijt gij zalig, staat een halve bladzijde verder achter, inmiddels in Efeze 2. Enzovoort. Het is niet onze verdienste of wat ook. En zo geldt het ook voor ons praktische leven. Het zou gewijd moeten zijn aan de dienst van de Heer. En de bedoeling van onze levens is niet dat wij er wat van maken. De bedoeling is dat de naam des Heeren in onze levens zal groot gemaakt worden. En verlost zijn we weliswaar niet uitwerken, maar wis en waarachtig wel tot goede werken. Want dat staat er. In hetzelfde Efeze 2, overigens. Hè. Tot eer van zijn naam. Werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Enzovoorts. Goed, maar zover was ik nog niet in de psalm. We waren nog bij vers 4 en inmiddels vers 5. Hoe lang, Heere, zult gij eeuwiglijk toornen? Zal uw ijver als vuur branden? En ik hoop dat het u bekend voorkomt, deze woorden. Want die hebben we enige weken geleden besproken naar aanleiding van Psalm 77 vanaf vers 8. Dat wil zeggen vers 8 en 9 en 10. Van Psalm 77. Zal dan de Heer in eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Kortom, hoe lang? Heren, is de vraag. Hoe lang duurt dat nog? Gaat het nog ooit gebeuren? Komt er nog wat terecht van uw beloften? Enzovoorts. En het zou lang duren. De vraag trouwens, hoe lang, werd ook gesteld door Jesaja in Jesaja hoofdstuk 6... waar wij de beroemde profetie vinden van Jesaja 6 vanaf vers 9. Ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet ziet met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. En hoe dan ook, het kan niet omstreden zijn dat deze woorden in elk geval van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd. Op de Nieuwtestamentische tijd. Per slot, de Heer zegt dat het zo is. Paulus zegt dat het de Heer in Matthäus 13, naar aanleiding van de gelijkenissen, haalt dit aan. Paulus in Handelingen 28, helemaal aan het eind van zijn Bijbelse loopbaan, haalt dit aan en zegt, het is vandaag van toepassing. En Johannes in hoofdstuk 12 zegt het ook. Daarom konden ze niet geloven omdat Jesaja gezegd had, enzovoorts. Hoe dat precies zit, doet er niet toe, nu, vind ik. Maar wat er toe doet, is dat hier een beschrijving gegeven wordt van de situatie in onze bedeling. Nou ja, één van de aspecten daarvan, uiteraard. Maar één van die aspecten is het ongeloof van het Joodse volk. Met als gevolg dat de zaligheid dus naar de heidenen gegaan is, zoals Paulus erbij zei in Handelingen 28. Ja. En zoals de Heer trouwens ook zei. Maar vooruit. Het is onze bedeling. En dan volgt hier meteen de vraag, vers 11, want dit wordt tot Jesaja gezegd en Jesaja heeft een vraag. En hij zegt, hoe lang, Heere? Precies dezelfde vraag. Hoe lang, heren? En dan staat er... Tot de steden verwoest worden, zodat er geen inwoners zijn... en de huizen dat er geen mens zijn... en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen... en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Hoe lang? Nou ja, totdat de steden verwoest worden. En natuurlijk, dit heeft in de geschiedenis al eerder een toepassing gehad. Zelfs in de dagen van Jesaja, maar goed, dat doet er nou verder niet zoveel mee toe. Ook in de dagen van de Heer Jezus, uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem. Maar feitelijk en uiteindelijk, deze woorden zijn van toepassing op onze bedeling. In elk geval, want de Bijbel zegt het menigmaal, zwart op wit. Dus de vraag is, en hoe lang duurt die situatie van het ongelovige Joodse volk dan voort? En het antwoord is... tot de steden verwoest worden. En hier in Psalm 79 zijn ze verwoest. Als je de psalm profetisch toepast... ja, ik heb het er straks gezegd... minstens drie keer, hè, is die psalm van toepassing. Eén keer in de dagen van Jeremia, zeg maar. De andere in het jaar 70 van onze jaartelling. Dus de dagen direct na de apostelen. Maar de laatste keer is eind van de 70ste week... Hoe lang is dit? Totdat de stad verwoest zal zijn, volgens Jesaja. En dat is ook zo, want als Jeruzalem voor de laatste keer definitief verwoest wordt... zijn wij inderdaad aan het eind van de 70ste week van Daniël... en daarna zal het herstel plaatsvinden. Waarover Jesaja trouwens in de meteenvolgende hoofdstukken ook nogal uitgebreid spreekt, overigens. Zelfs in het volgende vers, maar ik heb het alweer weggeslagen... Hoe lang zal dat zijn? Nou ja, hoe lang, heren, zult gij eeuwiglijk toornen? Leuk is dat, hè? Voor degene die een studie maken van het woord eeuwig. Ik heb al eens vaker gezegd, daar ben ik gauw mee klaar met de studie van het woord eeuwig. Eeuwig is niet altijd een tijdsaanduiding. Eeuwig is ook een, heeft betrekking op tijd, maar ook op uitgestrektheid. Maar niet alleen van de tijd en daarmee... We hebben hier de hele studie van het woord eeuwig gehad eigenlijk, hè? Hoe lang zult gij eeuwiglijk oordelen? Hoe lang is een tijdsaanduiding eeuwiglijk hier niet? Want anders spreekt het elkaar tegen. Dus niet, de vraag is niet hoe lang duurt de eeuwigheid. Echt niet. De alverzoeners maken dat ervan, hè? Dat soort verklaringen. Nee, het punt is dat er een compleet... algemeen, volledig, eeuwig oordeel over het land en de stad gekomen is. Het is compleet verwoest. Het heet eeuwig omdat het geen grenzen kende. Het hele land, de hele stad, geen steen op steen gelaten. Dat is eeuwig oordeel. Zoals de wet een eeuwig verbond was, maar niet altijd durend. Maar het was voor iedereen. Inclusief, dat staat er dan bij ook gewoonlijk, hè? Inclusief de vreemdeling binnen uw poorten. Ja, dat is ook eeuwig. Algemeen. Maar de vraag is, hoe lang blijft dit algemene oordeel? En hoe lang blijft die stad zo liggen? Enzovoorts. En hoe lang blijft het land zo liggen? Blijft het altijd? Nou, wat betreft de ondergang in de dagen van Jeremia... werd er gezegd, 70 jaar... Nee, niet 70 jaar ballingschap. Dat wordt dikwijls gedacht, maar dat is een beetje misverstand. Die duurde officieel maar 62 jaar trouwens. 70 jaar van verwoesting van de stad en van het land. Daar gaat het over. En er staat ook in Jeremia. En er staat zelfs in Daniël, die het las in het boek van Jeremia, weet u nog? En toen gaf de Heer meteen aan Daniël een nieuwe profetie. Niet met betrekking tot 70 jaar, maar met betrekking tot 7x 70 jaar zelfs. Tot aan het eind van de 70ste week aan toe dus. Hè. Zo'n profetie. Hoe lang zal dat zijn? Nou, het blijft niet altijd. En daarom wordt er gebeden. Namelijk, stort uw grimmigheid uit over de heidenen. Maar dat is precies wat er gebeuren zal... met name in de toekomst. De dagen van Jeremia is dat zo niet gegaan. Nou ja, misschien wel. Je kunt altijd wel ergens aanwijzen dat de heidenen ervan gelust hebben in de loop van de geschiedenis. Maar dat is niet duidelijk aan te wijzen. Maar waar wij terecht zijn, bijvoorbeeld aan het eind van de 70ste week, is dat heel duidelijk aan te wijzen. Omdat we dan van doen hebben met één gelovig overblijfsel dat aan de stad zal kunnen ontkomen. Het was door de olijfberg, weet u nog, de gescheurde olijfberg uit Zacharië 14, verzameld in de woestijn. En het is dat overblijfsel wat daar in de woestijn verzameld wordt en aangroeit, dat van daaruit terug zal keren naar de plaats waar eens Jeruzalem lag, om van daaruit het land te reinigen. En vervolgens de stad te herbouwen. Het wordt gewoon beschreven door de profeten. En vanaf dat moment begint ook inderdaad een oordeel van God over de volkeren. Officieel. Dat de facto nog wel enige tijd zal duren. Dat doet er niks aan af. Het zijn nou eenmaal de dagen waarin God de volkeren zou oordelen. En dat begint nou eenmaal bij Juda. Bij het Joodse volk. En als het oordeel geweest is en Jeruzalem verwoest is, dan volgt daarna het oordeel over de overige volkeren. En binnen dat kader zijn ook vele psalmen geschreven. Daar hebben we het wel eens over gehad, hè? De zogeheten wraakpsalmen. Ja. Dat gebeurt dan. Dat is de dag der wraken onze Gods. De dag van de toorn des Heren, de grote dag, uw toorns is gekomen, staat er aan het eind van de 70ste week, volgens Openbaring 6 is dat. Hè? En dat gebed hier is dus volkomen op zijn plek. Vooral als we begrijpen de psalm in uiterste instantie, maar daarmee denk ik ook in hoogste instantie van toepassing zal zijn op de gebeurtenissen in de dagen rond de wederkomst van Christus. Daar gaat het over. Stort uw grimmigheid uit over de heidenen. Het is niet voor niks dat je met name ook in Jeremia nog hele reeksen van profetieën krijgt over oordelen over allerlei volkeren. En in Jesaja trouwens ook, Ezechiël trouwens ook. Maar Jeremia uitgebreid, en in Jeremia zelfs het meest uitgebreid, 2,5 hoofdstuk lang, meen ik, over Babel. Ja, dat was in de dagen van Jeremia de vijand die door God gebruikt werd. Maar Babel is vooral de grote tegenstander van de Heer in de dagen waarin de Heer zelfs zijn koninkrijk zou openbaren. Dat laatste antichristelijke rijk, dat heet Babel. En Jeremia kondigt de ondergang aan. En er wordt dus ook uitgebreid geciteerd, Jeremia wordt geciteerd, uitgebreid, in Openbaring 17 en 18. Waar de ondergang van Babel bezongen wordt. Allemaal met woorden ontleend in hoge mate aan Jeremia 50 en 51. En daarnaast aan nog wat andere schriftplaatsen uit de profeten. Met andere woorden, dat moet nog vervuld worden, maar het zal gebeuren. En het is de verhoring van gebed ook. Zie. Stort uw grimmigheid uit over de heidenen die u niet kennen en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen. Want men heeft Jacob opgegeten en ze hebben zijn lieflijke woning verwoest. Het gaat niet alleen maar over Juda, zei ik al, maar over alle stammen van Israël onder de naam Jacob. En de lieflijke woning is niet alleen maar de woning des Heren, namelijk de tempel, maar het is het hele land waarin Israël woonde. Het beloofde land, overvloeiend van melk en honing, enzovoorts. Maar er was niks van over. En dan volgt een gebed om vergeving. En dat is waar het allemaal op wacht eigenlijk, hè? Een gebed waarin men de naam des Heren aanroept in geloof, op grond waarvan hij zal verschijnen. En deze psalm is daarmee ook een aardig voorbeeld van een gebed zoals dat gebeden moet of zal worden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ik zeg altijd, iemand in die dagen moet namens het Joodse volk de naam des Heren aanroepen. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En wat Juda betreft, dat gebeurt aan het eind van de 70ste week, dus iemand moet zo'n gebed uitspreken. En ik heb wat suggesties voor de tekst van dat gebed. En één daarvan is, staat niet voorop bij mij, maar één daarvan is Psalm 79. En andere is trouwens gewoon Daniel 9. Niet die laatste paar versen over die 70ste week, maar over dat hele eind wat eraan vooraf ging. Waar Daniel namens het volk belijdenis doet van de zonden van het volk. Vind ik een goede optie. Andere optie vind ik ook het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Waar hij hetzelfde doet en waar hij het Joodse volk, dat eigenlijk heel Israël daar, vertegenwoordigt en bidt tot de Heer. En zegt, wij hebben het niet verdiend en wij hebben het er niet naar gemaakt, maar enzovoorts. En doet een beroep op de genade van God. Wij zijn bij vers 8 van Psalm 79. Gedenk ons de vorige misdaden niet, haast u. Laat uw barmhartigheden ons voorkomen, want wij zijn zeer dun geworden. Uitgedund, heet dat. Waarmee we een verwijzing vinden natuurlijk naar wat populair heet het gelovig overblijfsel. Een minderheid. Een klein groepje. Een volkje heet het bij gelegenheid ook ergens. Een volkje Israëls heet het dan. Een minderheid die is overgebleven. Help ons, o God, onze heils, ter oorzake van de eer uws naams. Om uws naams wil, zoals we het straks gelezen hebben. En red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil. Ze doen een beroep op de Heer zelf, op zijn beloften, op wie hij is. En daar gaat het allemaal om natuurlijk. Hè? En wat die naam betreft, lezen we in vers 10. Waarom zouden de heidenen zeggen, met andere woorden, laat de heidenen dit toch niet zeggen. Maar in onze dagen zeggen die heidenen dat. Ik heb u dat al aangehaald. Waar is hun God? Implicerend, die God is er niet. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is hun God? Dat lezen wij trouwens hier niet voor het eerst, want we hebben dat ook al gelezen in Psalm 42. Vers 4 was dat. Mijn tranen zijn mij tot spijs, dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Dat is een vast thema. Als God dan die God van Israël is, waar blijft hij dan en waarom doet hij niks? Waar is hun God? En wij lezen het, dat is hier vers 4, maar ook zelfs, het wordt in vers 11 herhaald. Aan het eind van het vers. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? En in Psalm 115 lezen we het ook weer. Psalm 115, dat is dan in vers 2. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu, onder deze omstandigheden, waar is nu hun God? En in Joël 2, en daar zijn wij bij de gebeurtenissen in, en aan het eind van de 70ste week van Daniel, daar gaat Joël natuurlijk over. En in Joël 2 lezen we hetzelfde. In vers 17. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar en laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heer, en geef uw erfenis niet over tot smaadheid dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? En in Micha lees je het ook nog een keer. Micha 7, vers 10. Maar zoek hem maar niet meer op. Maar het is een bekend thema. En we hebben er eigenlijk tot vandaag mee te maken met datzelfde verschijnsel. God laat niks van zich horen. Dat is natuurlijk mede omdat wij specifiek leven in de dagen waarin de Heer zich verbergt. Maar dit is een algemene gedachte. Hè? Als het Israël dan zo slecht gaat, Nou ja, dan heb je aan die God van Israël dus ook niks. En dan verder in Psalm 79, vers 10. Laat de wraak des vergoten bloeds uw knechten onder de heidenen voor onze ogen bekend worden. Dat wil zeggen, laat uw wraak bekend worden. Doe wraak en doe dat duidelijk. En dat zal de Heer inderdaad doen. En die zal oordelen brengen inderdaad over alle volken. En een deel, belangrijk deel, daarvan wordt daadwerkelijk door de profeten ook beschreven, zoals ze zegt. Laat het gekerm der gevangenen voor de ballingen dus, hè. Het gekerm der ballingen. Degenen die in de ballingschap geraakt zijn, in de verstrooiing, in ieder geval buitenslands. Maar het is ook buitenslands dat dit overblijfsel verzameld wordt. Kortom, dat overblijfsel, dat bestaat uit gevangenen. En het is een belangrijk thema in de Bijbel. We hebben daar ook al bij stilgestaan, naar aanleiding van Psalm 68. In verband met, hij heeft de gevangenis gevangen genomen, enzovoort. Alleen, in Efeze 4 worden die uitspraken uit Psalm 68 van toepassing gebracht, exclusief op de situatie in onze dagen en dus toegepast in de praktijk op de gemeente. Maar het is een algemene waarheid. In de toekomst zal hij dat ook doen en zal hij de gevangenis zijns volks wenden en zich ontfermen over de gevangenen. Of zoals de profeet aankondigde, hij zal de gevangenen opening van de gevangenis geven. Vrijlating, de prediker de vrijlating, enzovoorts. Dus het zijn termen met de brede toepassing. Maar in het algemeen gaat het over degenen die in de verstrooiing geraakt zijn, van God zijn afgedwaald of waar dan ook maar, en die door de Heer verzameld zouden worden. Laat het gekerm der gevangenen voor uw aanschijn komen. Behoud overig. Laat hen overblijven. En hier lezen we dus over een overblijfsel. Behoud overig de kinderen des doods na de grootheid uws arms. Zij zijn kinderen des doods in de zin van er komt van hen niks terecht. Maar het gebed is dat de Heer hen zal doen overblijven. Zoals ook in onze dagen de Heer heeft doen overblijven na de verkiezing van zijn genade. Dan ben ik in Romeinen 11 weer. Maar ook dit is een vast thema, hè, die van een gelovig overblijfsel. En geef onze naburen zevenvoudig weder. Dat zijn die naburen uit vers 4 die hem bespotten. De vijandige volkeren om hen heen. Het zijn met name die volkeren waarover ook oordeel wordt aangekondigd. U weet wel over Edom, Ammon, Moab, Palestina. Dat wil zeggen over de Filistijnen en zo verder. Geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad waarmee zij u, o Heere, gesmaad hebben. En ook de rest van het vers sluit natuurlijk aan bij vers 4. Wij zijn onze naburen smaadheid geworden, een spot, een schimp voor degenen die rondom ons zijn. Maar het gebed is dat de Heer hen zal oordelen. Dat zal hij ook doen. Zevenvoudig heet dat. Want je met zevenvoudig moet, dat weet ik niet. Die term wordt nogal eens misbruikt. Maar dat ga ik u liever niet uitleggen. Maar het is een uitdrukking, min of meer vaste uitdrukking in de Bijbel, die je al voor het eerst leest in Genesis 4... waar iets staat als dat het bloed van Kain zal zevenvoudig gebroken worden. Hoe je bij zeven komt, weet ik niet. Ik denk dat het niet gaat om zeven, maar om vol. Want dat is de betekenis van zeven ook, hè. Iets dat voltooid is. Dus een volkomen oordeel. Niet maar een beetje, maar gewoon de volle map. In wat platte taal. We vinden de uitdrukking, we zeiden het in Genesis 4, vers 15. Je vindt het ook in, ik noem het even op voor de statistiek. Je vindt het ook in Leviticus 26, in vers 21 en 28. Daar gaat het over oordeel over Israël. Dat de Heer hen zevenvoudig zou wreken. Sommigen hebben gemeend daar tijdrekening in te moeten zien. En zeggen dat het daarbij gaat om 7 maal 360 jaar en dat soort dingen meer. Er worden allerlei chronologische schema's op gebaseerd. Maar ik heb niet de minste neiging om dat te doen. Ik zie dat er niet in. Want dan moet je dat overal kunnen doen waar staat dat zevenvoudig gebroken zal worden. En dat gaat je toch niet lukken. Dus ik laat het er maar bij. Het gaat, als u mij vraagt, gewoon om een zevenvoudig, namelijk een volkomen oordeel. Dat wil zeggen, nu drijven ze de spot met Israël, maar op grond van hun gedrag zal ook het oordeel over hen komen. Er zijn schriftplaatsen waarin het ook zo staat, hè. Ze hebben Israël op onheuse wijze bejegend, zal ik maar zeggen. Want bejegenen, dat is altijd onheus, dat weet ik toch, hè. Maar, ja, als het onheus is, is het bejegend. Maar vooruit. Maar dat zouden ze doen en de Heer zegt, daarom zal ik u oordelen. Dus dit is niks bijzonders eigenlijk wat in dit vers staat. Maar ze vragen om het oordeel des Heren, gepaardgaande met, maar ja, dat is ook een vast thema, hè? Gepaardgaande met, populair gezegd, de prediking van het evangelie. Ik bedoel eigenlijk dit, als in het Oude Testament, nee, in heel de Bijbel, als waar dan ook gesproken wordt over oordelen Gods, dan wordt er ook gesproken over de weg tot ontkoming. Als gezegd wordt dat een oordeel komt over Israël, wordt ook gezegd dat het uiteindelijk verlost zal worden. En zo verder meer. Er is altijd wat positiefs bij te melden. Soms is dat positieve niet zo heel erg groot, maar je vindt het altijd terug. Nou ja, ik bedoel, dit Joodse staat zou ten onder gaan, zou niemand aan ontkomen, zei de Heer. En toen er nog een heel klein beetje over was, nadat alles gebeurd was, wilden ze vluchten naar Egypte. En toen zei de Heer, ja, dat moet je niet doen. Maar ook als je het doet, je zult achterhaald worden, je zult sterven. Wat voor positiefs is er nou te melden? Nou, het positieve was dat de Heer tegen Jeremia zei van, nou ja, jij zult ontkomen. En jouw overblijfsel, waarbij in het midden gelaten wordt wie dat zijn, die dan ontkomen zullen. Maar als je leest wie er met hen waren, lees je gewoon dat volk. Dus dat zeg je niks. En twee prinsessen. Nou, minstens twee. Dochteren des konings had hij bij zich. Dus als je dan toch overblijft met hem... Nou ja, dan kan het alleen nog maar op die twee koningsdochters slaan, toch? En zo is het ook gebeurd. Maar dat is weer een ander verhaal, hè? Dus daar gaan we niet verder op in. Maar hier vind je aan de ene kant een oordeel. U weet toch hoe het gaan zal in de toekomst? Dat kan ik alleen maar algemeen even zeggen. In de toekomst. De Heer komt na de val van Jeruzalem en begint met een gelovig overblijfsel zijn koninkrijk te bouwen. En dus ook letterlijk Jeruzalem. En daarna lezen wij dat de dag des toorns is gekomen en wie kan bestaan. En dan krijgen we al die oordelen uit Openbaring in elk geval. Maar in diezelfde tijd wordt het evangelie gepredikt. Eerst aan de overige stammen van Israël. En daarna door alle stammen van Israël aan de hele wereld. Door 144.000 Jehovah's getuigen, zeg ik altijd. He? En dan met recht, hè? Ja. De dienstknechten des Heren, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël staat er. Kortom, aan de ene kant is sprake van oordelen, maar aan de andere kant is sprake van prediking van het evangelie. Door Israël, officieel, want daartoe is Israël geroepen van huis uit. En hier staat er dus ook, oordelen over de volkeren, maar als het gebeurt, staat er, dan zullen wij, zo zullen wij, het laatste vers van de psalm, als het gebeurt dus, dan, in die omstandigheid, zo zullen wij uw volk en de schapen uw weide, kortom, zo zullen wij u loven in eeuwigheid. Als uw volk, als Ami, en dus als dat koninklijke en priesterlijke volk. Dan zullen we u loven in eeuwigheid. Ook dit wil niet alleen maar zeggen altijd durend, maar vooral ook overal. Ja. Wij zullen u loven in eeuwigheid van geslacht tot geslacht. Dat blijft daarna zo. Kortom, wij zullen uw roem vertellen. En intussen noemen ze zichzelf ook de schapen uwer weide. Hetgeen ook een vaste uitdrukking is, min of meer. Schapen worden geacht volgzaam te zijn. En het volk van God, het volk des Heren, Ami, het volk van de Heer, wordt geacht hem te volgen. En door hem gewijd te worden. Dus ook, schapen zijn er weide. Het is een term die je leest hier niet voor het laatst in de psalmen. Het komt nog een paar keer voor. In Jeremia 23 trouwens ook. Jeremia 23 vers 1. Schapen van zijn weide. Maar mooier vind ik in dit verband, voor de hand liggende bedoel ik, in dit verband vind ik eigenlijk Ezechiël. Hoofdstuk 34. Omdat in dat hoofdstuk zonder meer Israël beschreven wordt als een kudde die tot dan toe gestaan heeft onder leiding van ontrouwe herders. Niet in de laatste plaats een verwijzing naar de ontrouwe koningen uit het Davidische huis, overigens. Maar daarna zegt de Heer, ik, dat is vanaf vers 10 zo ongeveer, zegt de Heer, zie ik tegen die herders, ik zal mijn schapen van hun hand eisen. En zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, die valse herders namelijk, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. Maar ik zal mijn schapen weiden. En in vers 11, want zo zegt de Heer, Heere, zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en ze opzoeken. Het is dat schriftgedeelte waarnaar de Heer verwees toen hij zei, ik ben de goede herder. En toen hij ook zei, want ik ben er maar toch. Hij zei ook, en ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Het zal worden één kudde en één herder. En dat wordt misschien niet hier in Ezechiël 34 beschreven, maar dan toch wel met grote nadruk in Ezechiël 37. Waar uitdrukkelijk sprake is van de hereniging van de 2 en de 10 stammen. Als namelijk de Heer zelf koning zal worden over heel Israël. En ze zullen niet meer 2 koninkrijken zijn en niet meer 2 kudden. Ze zullen 1 herder hebben, 1 koning enzovoorts. Dat is de tweede helft van hoofdstuk 37 van Ezechiël. Maar ja, ik zoek hem nou even niet op. Ik wilde alleen eigenlijk met u lezen vers 31 van Ezechiël 34. Het laatste vers van het hoofdstuk dus. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, staat er. Schapen mijner weide. Ze zijn schapen van zijn weide, enzovoort. Hè. Zijn schapen, ja. En bovendien zijn volk, het herhuis Israëls. Dat is het vers wat daarvoor staat. Maar goed. Maar dan is het gehoorzaam, gelovig geworden namelijk. En wordt het als schapen beschreven. En voordat zij tot de Heer komen, of voordat de Heer wederkomt, zo kun je het dan ook zeggen in de praktijk, zijn zij schapen zonder herder. En dat is ook een Bijbelse beschrijving. Ja. Dat komt nog een paar keer voor. Het wordt aangehaald door de Heer zelfs in het Nieuwe Testament. Maar ik wil nog even terug naar de psalm. De psalm eindigt dus met de verwijzing naar de definitieve priesterlijke en koninklijke functie van het volk Israël als uitverkoren volk. Zij zullen doen wat ze zouden doen. Petrus haalt het aan uit Exodus 19 als hij zegt, als hij spreekt over een uitverkoren volk, de Heer ten eigendom, een koninklijk priesterlijk volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij past het daar weliswaar toe op onze dagen. Maar dat doet hij terecht overigens, daar gaat het niet om. Maar men neemt niet weg dat het uitspraken zijn oorspronkelijk over heel Israël in Exodus 19. Dat was toen het volk net uit Egypte was verlost en verzameld was aan de voet van de Sinaï. De roeping van Israël is om te verkondigen. Petrus legt het uit. Hij zegt om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat staat er in Exodus niet bij, maar het is een verklaring. Hè? Het priesterlijke volk, dat staat er wel. In Exodus 19. Maar priesters hebben nou eenmaal de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en te prediken. En in gewoon Nederlands, op zijn minst het evangelie dus. En Petrus past de woorden toe op de gemeente in de praktijk. Want ja, wij zijn een huis Gods, een pilaar, een vastigheid der waarheid, een tempel. Dat weet iedereen dat we dat zijn, maar heeft er allerlei ethische consequenties aan verbonden. Voordat wij een tempel zijn. Maar de enige echte consequentie is dat wij dus het woord van God geacht worden te bewaren. En daarmee ook te prediken. Opdat de lippen van de priester het woord van God zouden, het woord des Heren zouden bewaren. Heet dat. Een prachtige uitdrukking. Maar nu nog even wat aan het eind van de avond. Ik heb nog een paar minuten. In Psalm 77 waren wij bij de vraag: hoe lang nog? Heeft God zijn volk verstoten? Dat was de vraag die Paulus aanhaalt in Romeinen 11, vers 1. In die omstandigheden legt hij uit hoe dat zit met die 2 en die 10 stammen. Al zeggen wij gewoonlijk populair hoe dat zit met Israël en de gemeente. Maar dat laatste is onnauwkeurig en daardoor blijven die hoofdstukken dus ook altijd de bekende problemen opleveren. Daar heeft hij het over. En dan gaat het dus over onze bedeling. Heeft God zijn volk verstoten, lazen wij. En het antwoord dat de psalmist gaf, midden in de psalm, in het hart van de psalm was, in vers 11 of zo, van psalm 77. Nee, hij verwisselt. Hij verandert, hij verwisselt, hebben we gezien. Dus ik wou daar niet verder op terugkomen. Maar daarna, na die psalm, kregen wij vorige keer psalm 78, waar, die ik nu weer samenvat, waar namelijk de psalmist 2 keer een flink stuk van de Israëlitische geschiedenis aanhaalt. Tot aan de dagen van David. 2 keer. Maar niettemin, aan het begin van de psalm staat die uitspraak: ik zal mijn mond open doen met spreuken, ik zal verborgenheden overvloedelijk uitstorten van oudsher. Dat zijn die woorden die de Heer in Matthäus 13, vers 35 aanhaalt en toepast op het spreken van hem in de vorm van gelijkenissen. Waarbij die gelijkenissen dus een overdrachtelijke betekenis hebben en dus andere beduiding hebben. Met de term uit Galaten 4. En in Galaten 4 wordt dat gezegd over de geschiedenis van Abraham en Sarah en Hagar en Ismaël en Isaac. En over die 2, die zijn dingen die andere beduiding hebben. Weet u nog? Juist. En ik heb geprobeerd vorige keer duidelijk te maken dat Psalm 78 dus ook andere beduiding heeft. En dat die geschiedenissen van Israël wel degelijk uitbeeldingen zijn van tegenwoordige waarheid. Namelijk, het gaat over dat de Heer voor Israël gezorgd heeft en verlost heeft en steeds weer uitgeleid heeft. En het idee is dat die geschiedenissen een uitbeelding zijn van hoe de Heer dat in onze dagen doet. Ons heeft uitgeleid uit het diensthuis, uit Egypte, uit de slavernij van de wet. En steeds bij gelegenheid ingrijpt, als het weer eens nodig is. Daaruit ontstaat de kerkgeschiedenis. En wat ik nu zeg is volstrekt legitiem, omdat dit Nieuwe Testament ook op andere plaatsen, in Hebreeën en 1 Korinthe 10, om maar eens wat te noemen, die oude geschiedenissen van Israël worden aangehaald en ons tot voorbeeld gesteld worden. En bovendien is het Paulus en ook Petrus en meer nog Stefanus trouwens, dat moet ik eigenlijk zeggen. Paulus en Stefanus in hoge mate doen hetzelfde in hun evangelisatietoespraak. Dat wil zeggen, ze halen die geschiedenis aan en zeggen: nou ja, de Heer heeft in het verleden steeds verlost, maar de echte verlossing is nu aangebroken. En zorg dat je er nu bij bent en dat over jullie niet komt hetgeen de profeten gezegd hebben: komt gij verachters en aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, enzovoort. Hè? Heb u dat? Hier, zie je. Wat ik dus heb geprobeerd te zeggen vorige keer, is dat die psalm 78 met die geschiedenissen wel degelijk handelt in de praktijk over onze tegenwoordige tijd, waarin definitief de echte zoon van David, dat wil zeggen de koning uit het huis van David, zijn opwachting gemaakt heeft en wij zouden hem aanvaarden enzovoorts. Kortom, het is een profetische betekenis die achter die geschiedenissen ligt die daar herhaald worden. Maar hou even het verband vast, hè. Wij komen dus met die twee psalmen in onze tegenwoordige tijd uit. Psalm 77, heeft God zijn volk verstoten? Nee, hij heeft zijn volk verwisseld. En wat hij in het verleden deed aan zijn volk, doet hij vandaag ook. Nou ben ik alweer in psalm 78. In het verborgene, maar hij doet het. En toen kregen wij psalm 79, Jeruzalem is verwoest. En ik heb het toegepast op de dagen van Jeremia als historische aanleiding voor deze psalm. En toegepast op de wederkomst van Christus als Jeruzalem verwoest zal worden. Lijkt me ook zonder meer duidelijk dat het daarover gaat. Maar daartussenin lag dan toch ook nog de verwoesting van Jeruzalem zeer beslist in onze tegenwoordige bedeling. In de dagen waarin de vraag gesteld moest worden, heeft God zijn volk verstoten? En waar het antwoord was, nee, God heeft zijn volk verwisseld. Heb u dat nog? Met andere woorden, psalm 79 zou wismenbrachtig ook op onze dagen van toepassing gebracht kunnen worden. In het jaar 70 ligt Jeruzalem plat. En hoe nu verder? Nou ja, sindsdien gaat het verhaal verder. En zorgt de Heer voor zijn overblijfsel. Er werd hier gesproken over een overblijfsel. We zijn zeer dun geworden. En dat de wraak des vergoten bloeds, uw dienstknecht onder de heidenen, voor onze ogen bekend worden. En wat het maar was, behoud het overige. Of behoud overig de kinderen des doods. Paulus zegt over onze dagen, er is ook in onze dagen zo'n overblijfsel naar de verkiezing der genade enzovoort. Dat is Romeinen 11. En ondanks dat Jeruzalem verwoest is, is het toch een volk van God, een overblijfsel dat de lof des Heren verkondigt. Dat wil zeggen, hem looft in eeuwigheid van geslacht tot geslacht, wij zullen u roem vertellen. Ik hoop tenminste dat u zichzelf daar ook in herkent. En mocht je nou zeggen, nou, ik weet niet of dat nou zo, of dat nou wel eigenlijk over onze dagen gaat, moet ik u zeggen, nou ja, hierna volgt psalm 80. Daar moeten we het volgende keer over hebben. En daar staat gebed voor het herstel van Israël boven. Maar ik geef u vast in overweging, we hebben het de volgende keer wel over, dat er wel boven staat gebed voor het herstel van Israël. Maar voor zover er stammen van Israël genoemd worden in de psalm, zijn het die van Efraïm, Benjamin en Manasse. Waar is Juda gebleven? Waar is het Joodse volk? Het is Efraïm en Manasse en Benjamin. Noem nou eens één naam ter vervanging van alle drie. Jozef. Want Efraïm en Manasse waren de zonen van Jozef en Benjamin was de enige echte volle broer van Jozef. En Benjamin wordt beschouwd als erfdeel van Jozef. Zonder meer, wordt in de Bijbel ook zo genoemd. En ik bedoel dus te zeggen, wij zijn met deze geschiedenissen wel degelijk, of met deze psalmen bedoel ik, wel degelijk in onze dagen terecht. En zegeningen die God weliswaar aan Israël beloofd heeft, maar en waarvan wij makkelijk kunnen zeggen, hopelijk tenminste, dat dat in de toekomst ook daadwerkelijk vervuld zal worden. Maar we zouden onze ogen niet sluiten voor het feit dat diezelfde profetieën of beloften van God wel degelijk ook van toepassing zijn in onze tegenwoordige tijd. Alleen de route loopt dan niet via Juda, maar via Jozef. Kortom, via het tienstammenrijk. van Israël, waar Benjamin trouwens een belangrijk aandeel in heeft, had ook, maar heeft ook. En het is natuurlijk niet voor niks dat wij, maar dat weet u langzamerhand, dat wij in het Nieuwe Testament ook inderdaad maar één figuur uit Benjamin tegenkomen. Maar het is wel Paulus. Dat is belangrijk genoeg. Want hij wordt geacht dat licht te zijn, die lamp te zijn bij Juda en bij het huis Davids enzovoorts. Met dank aan 1 Koningen, wat was het, 11 of zoiets. Kortom, je zou moeten struikelen over die namen en je realiseren dat hoezeer dit ons ook onze gedachten bepaalt bij de toekomst, dat niettemin die psalmen, als u mij vraagt, in de eerste plaats van toepassing zijn op onze dagen. Begrijp nog een keer dat die psalmen in hoge mate spreken over de verborgene dingen. Dat heb ik u wel eens vaker gezegd. Hè? Voor zover die psalmen dan spreken over het lijden, dood en opstanding van de Heer Jezus. Meer dan welk ander schriftgedeelte ook. Dan moet ik u zeggen, ja, maar dit is precies een onderwerp wat deel uitmaakt, eigenlijk een van de belangrijkste onderwerpen van, wat deel uitmaakt van de verborgenheid. Dat zegt 1 Korinthe, immers. Als de wereld die verborgenheid gekend had, zouden ze hem niet gekruist hebben. Maar ze wisten er niet van. Het was voor hen verborgen gehouden. Maar het vervolg daarop is net zo goed verborgenheid. En dat is waar die psalmen natuurlijk toch in hoge mate over spreken. Ondanks die vijanden is er een gelovig overblijfsel. Niet maar in de toekomst, zoals velen trouwens hebben vastgesteld dat dat zo is. Dat gaat over een overblijfsel in de toekomst. Daar ben ik al heel blij. Maar het gaat net zo goed over een overblijfsel in onze tegenwoordige tijd. Het is de enige verklaring, als u mij vraagt, voor het verschijnsel dat hier deze namen van Ephraim, Benjamin en Manasse genoemd worden. En lees dan die psalmen nog maar een keer vanaf psalm 77. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, Juda wel, maar je hebt altijd nog Ephraim en Manasse. En onder hen die andere stammen, en zelfs inclusief Benjamin, die nou eenmaal in grote getalen, want Benjamin heeft zich uiteindelijk erg sterk ontwikkeld als klein stammetje, maar Benjamin is in grote getalen aanwezig onder de 10 stammen van Israël. Nou goed, wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij ook vanavond weer bij elkaar mochten komen aan deze plaats om uw woord te openen. Om ons bezig te houden met deze oude geschriften die voor ons bewaard zijn geworden, die u ons gegeven hebt, opdat wij die zouden bewaren. Opdat we ze ons eigen zouden maken, opdat die woorden in onze harten zouden geplant worden, opdat ze onze zielen zouden zalig maken. Opdat ze ons zouden veranderen in ons denken en onze hoop en verwachting zouden vestigen niet op de vergankelijkheid van het leven om ons heen, maar integendeel op u die gesproken hebt en die beloften gedaan hebt die u daadwerkelijk waar maakt. Wij danken u daarom dat we mogen beseffen dat ook in onze tijd uw werk gewoon doorgaat. En dat ondanks het ongeloof van sommigen u trouw bent aan uw woord en daarmee uw beloften vervult. Wij danken u dat wij daar deel aan gekregen hebben en zelfs er het voorwerp van geworden zijn. En deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen zijn opgeschreven. Dat u ons als die geroepen zonen bekend maakt ook de verborgenheid van uw wil. Opdat wij u zouden leren kennen en betrokken zouden worden vervolgens in uw werk. Ook straks wanneer u eenmaal definitief uw heerlijkheid zult openbaren. Daarom dragen we onszelf aan u op. In het vertrouwen dat u voor ons zorgt en dat wat er ook gebeurt. Dat u uw werk in en aan ons zult volbrengen tot op de dag van Christus. Amen.